allemaal bij weer een nieuwe aflevering van de Marta Donna's. Vandaag weer een nieuwe gast hier aan tafel. Ze is middenveldster, speelt bij Bayern München en de Oranje Leeuwinnen. Ik heb het over Jill Baaijens. Welkom, leuk dat je er bent, Jill.
Ja, ik heb er heel veel zin in.
Wij kennen elkaar natuurlijk al lange tijd vanuit de jeugdelftallen. Maar ik begin elke aflevering met het introduceren van de gast. En als ik jou mag omschrijven, dan zou ik zeggen dat jij een speelster bent die altijd hard werkt. Ik ken weinig speelsters die zo hard werken en zoveel discipline hebben. Je hebt superveel loopvermogen. Je bent sterk aan de bal. Supergoed linkerbeen. Wat ik net al zei, we hebben samen gevoetbald vanaf de onder 15. We waren ook altijd roomies. Lagen bij elkaar op de kamer. Dus ja, wij kennen elkaar al supergoed en veel meegemaakt samen. Je voetbalt nu 4 jaar in Duitsland. En heb 3 jaar geleden je debuut gemaakt bij het Nederlands elftal. Dus ik denk heel veel om over te praten. Ik denk dat je veel te vertellen hebt. Ik heb in ieder geval zin om je nog beter te leren kennen. En ook om je verhaal te delen aan alle luisteraars. Dus nogmaals, welkom hier.
Dankjewel.
Laten we snel beginnen. Oké, voordat we de diepte ingaan, beginnen we de aflevering altijd met wat snelle vragen. Dus aan jou de taak om zo snel mogelijk te antwoorden. Niet te lang na te denken. Wij kunnen allebei veel praten, dus hou het zo kort mogelijk. Ben je er klaar voor?
Ja.
Nou, dan gaan we. Nou, dit is gelijk een mooie, maar ik weet het al. Ben je een ochtendmens of een avondmens?
Avondmens.
Dat weet ik, ja. Wie is je grootste inspiratiebron?
Op dit moment denk ik wel Frenkie de Jong.
Oké, favoriete Duitse lekkernij?
Ik wil niet zeggen currywurst, dus dan zeg ik pretzel.
Pretzel, wat is dat?
Ken je dat niet? Dat broodje, dat ronde met... Ja, met dat zout erop.
Oh, nog nooit gegeten. Groot eindtoernooi met het Nederlands elftal of de Champions League winnen?
Ik denk Champions League winnen.
Heb je een traditie voor je een wedstrijd speelt?
Ik doe wel altijd eerst mijn linkerschoen aan en dan mijn rechterschoen. Maar ik heb niet echt speciaal iets anders. Of je.
Hoe ziet een ideale dag er voor jou uit?
Of voor een wedstrijd of normaal?
Nou, laten we ze allebei doen. Dus hoe ziet een ideale wedstrijddag voor jou eruit?
Ik denk, het ligt eraan ook wanneer we spelen, maar ik denk gewoon rustig opstaan, een beetje uitslapen, dan naar de club eten en dan, dan begint de wedstrijd of de bespreking. Dus het is niet echt lang van tevoren. Ik hoef niet, weet je wel, lang van tevoren nog iets te doen of thuis te zitten, want dan ga je alleen maar zenuwachtig worden.
Ja. En hoe ziet een ideale vrije dag er voor jou uit?
Vrije dag? Kijk, nu in München is natuurlijk anders. Normaal ging ik altijd naar huis toe, maar nu in München, ja, superleuke stad natuurlijk. En er is superveel te doen, dus meestal ga ik dan met teamgenoten in, koffietje drinken, wandelen. Dus nee, dat is superleuk en ja, er is altijd wel iets te doen.
Het waren wel snelle vragen.
Oh.
Nee,
moet ik ook sneller praten?
Nee, kort. Nee, hoor, leuk. Ik kom er zo nog even bij op terug. Wie is in jouw voetbalcarrière het belangrijkste voor je geweest?
Ik denk wel mijn ouders. Die hebben me overal heen gebracht op jonge leeftijd al. En ja, als die me nergens heen hadden gebracht of elke keer weer opgehaald en me gesupport hadden, dan denk ik ook niet dat ik daar, waar ik nu sta, dat ik dan daar gestaan had.
Nee, die zijn er echt altijd, hè?
Ja, niet normaal. Mijn vader komt echt elke wedstrijd. En dan soms zeg ik, pap, je hoeft echt niet te komen. Het is nu, weet je wel, soms dan speel ik niet of iets. Zeg ik, ja, je kan dan beter een andere wedstrijd uitkiezen. Nee, ik kom toch. Ik heb al geboekt. Ik kom, zegt hij dan.
Ook echt in de gekste landen. Ja. Dat ouders, zeg maar, de ouders die altijd komen. Mijn ouders kwamen ook altijd. Dan zei ze van, nou, deze slaan we even over. Nou, en dan Gerard stond daar weer.
Ja,
en stond ook altijd als verrassing weer.
Deze zomer, het WK in Australië, Nieuw-Zeeland. Ik zei tegen mijn ouders, ja, super ver. Heel leuk als jullie willen komen. Maar ik snap ook dat je gewoon lekker thuis kijkt. Hij had niks gezegd natuurlijk. En mijn moeder wilde niet dat hij gaat. Want ja, hij valt in zeefsloot tegelijk. En hij doet alles wat hij wil. En toen zei hij, ja, ik ga toch. Dus is hij gewoon bijna elke wedstrijd geweest tot aan Spanje. In zijn eentje.
En was het nou niet je debuutwedstrijd dat hij daar als verrassing was? In Malta? Of waar was dat ook alweer?
Nee, ik heb mijn debuut gemaakt in Cyprus.
Oh, Cyprus. Dat was het, ja. Cyprus. En toen was hij daar, zat hij daar opeens?
Ja, ik zei allebei. Ik zei, ja, jullie hoeven niet te komen. Want ja, ik dacht, ik ga niet invallen. Want ik had nog weinig gespeeld. Ik zat er net bij. Toen op een gegeven moment zei Mark Parsons, was dat. Die zei van, ja, je mag invallen. En toen in de warming-up zat ik al te kijken. En dan hoor ik, weet je wel, zo'n bekend fluitje. En dan weet ik dat hij er zit. En ik dacht van, hè, hoezo zijn ze hier, weet je wel. En dat ik dan ook mijn debuut mocht maken. Dat, is wel, dat ze daar dan bij zijn, is supermooi.
Maar een bekend fluitje, hij fluit op een bepaalde manier. Dat, dat je weet dat hij er is.
Ja, hij fluit dan, weet je wel. En dan weet ik gewoon, oké, hij zit er. Of weet je wel, toen ik nog... Waar de jongen speelde, als die dan iets wilde zeggen, dan floot hij zo van, ja, je moet dit en dit beter doen, weet je wel.
Oh, wat mooi. Ja, toch heb je dat ook altijd met je ouders. Je weet ook precies waar ze zitten.
En...
Oh, grappig zeg. Wat is je mooiste wedstrijd die je hebt gespeeld?
internationaal denk ik dan wel mijn debuut die ik heb gemaakt. En ik denk bij de club, de wedstrijd is denk ik wel tegen Keulen. Toen ik bij Leverkusen speelde, dat was een derby. En toen mocht ik het winnende doelpunt maken. Dus ik denk dat dat wel echt bijblijft dat je dan ja, die derby wint. En ja,
zo belangrijk
ja, dat belangrijk kon zijn voor het team. Dat is wel echt wat me bijblijft.
Mooi. Nou, laten we nog heel even terugkomen. We zijn al natuurlijk... Eigenlijk zijn het snelle vragen, wat ik al zei. Maar wij gaan alweer natuurlijk doorpraten op alle antwoorden die je geeft. Maar ik was nog even benieuwd naar die Duitse lekkernij. Jij zegt, dat is mijn pretzel, noem je het?
Ja,
dat is jouw lievelingslekkernij.
Ja, wat zou jij zeggen dan?
Ja, weet je, ik heb niet in Duitsland gewoond.
Nee, maar ik vind currywurst, braadworst vind ik echt verschrikkelijk. Dat,
ja, ik vind het ook niet echt.
Dat vind ik echt niet lekker. Dat zou ik ook nooit bestellen. En aan mijn team zijn ze daar helemaal van, oh, zo lekker, weet je wel. En denk van, ja... Dat hoef ik niet. En dan in München is wel die pretzel. Dat is dat broodje met die twee dingetjes ertussen.
Ja, ja, ja. Ik weet wel hoe het eruit ziet. Ik heb het nog nooit gegeten. Ja, maar doe je daar dan ook wat op? Of eet je dat gewoon
nee,
zo?
Nee, dat is gewoon zo. Maar ik vind dat wel... Ja, ik vind sowieso het eten in Duitsland niet zo. Het is niet dat ik denk, oh, het is heel, net zoals hier in Nederland. Dus als ik dan iets moet kiezen, zou ik dat wel kiezen.
En een groot eindtoernooi of Champions League winnen. Jij gaf aan Champions League winnen. Je hebt natuurlijk zelf ook Champions League gespeeld. Heb je dan ook ervaren van, oké, ja, als ik hierin speel, dat is wel echt iets speciaals? Of waarom kies je Champions League winnen?
Ja, ik vind Champions League wel echt een speciale competitie. En ook dit jaar hebben we natuurlijk Champions League gespeeld. En zijn we uitgeschakeld in de groepsfase. Dus dat was wel echt jammer. En als ik dan zie die finale, hoe druk het is, hoeveel fans, dan wil ik echt nog wel winnen en echt nog wel die prijs pakken. Dat is denk ik echt iets heel speciaals.
Ja, en was het voor jou dan ook nu het eerste seizoen dat je Champions League hebt gespeeld?
Ja, ik heb mijn debuut mogen maken in de arena tegen Ajax. Ja, toen verloren we die wedstrijd. Maar het was
daar was
wel...
ik ook bij, trouwens.
Ja, dus dat was wel echt speciaal dat je dan ook in die competitie je debuut mag maken. Alleen, natuurlijk wil je verder komen en wil je naar die finales. En helaas zijn we toen net uitgeschakeld door Paris. Dus dat was echt jammer. Maar ja, dat is wel echt een competitie waar je echt beter van wordt en echt goede wedstrijden speelt.
Nou, genoeg dromen nog. In ieder geval, je hebt er al in gespeeld. En ja, om natuurlijk die Champions League te winnen is helemaal een grote droom. Maar laten we eens gaan kijken naar jouw carrière. Want het is toch ergens begonnen. Op welke leeftijd ben jij begonnen met voetballen?
Ik denk dat ik 4, 5 jaar oud was. Ging je gewoon naar de dorpsclub. En dan ging je daar bij de jongens voetballen. Dat was allemaal nog niet zo serieus, weet je wel. Dus ja, toen was het gewoon... Toen deed ik ook nog tennis. Dus toen was het echt van, ja, je gaat door van de tennis naar de voetbal. Ja. Weet je wel, je had nog niet echt een keuze gemaakt.
En hoe oud was je toen je begon?
Denk 5, 6.
En toen begon je gewoon bij de plaatselijke...
Ja, gewoon in het dorp. Ja, bij Terheide.
Oké, en toen ben jij op een bepaalde leeftijd... heb je de overstap gemaakt naar CTO. Maar daartussen heb jij nog gespeeld bij NAC. Hoe zat dat dan?
Nee, ik ging eerst nog eigenlijk naar de concurrent... naar Madense Boys, een dorp verderop. Want die speelde toen iets hoger. En ik zei van, ja, oké, daar wil ik wel spelen. Dus toen speelde ik daar een tijdje, tot aan de... C-jeugd, denk ik. Maar dat combineerde ik toen met trainingen 2 keer in de week bij de NAC-jongens. En ja, dat was gewoon eigenlijk een kans voor mij om daar 2 keer in de week te trainen. En dat maakte mij zelf ook beter. En ja, dat is eigenlijk zo gelopen. Ik weet eigenlijk niet hoe dat is gelopen. Ze hadden me toen gevraagd van, wil je 2 keer in de week meetrainen? We kunnen geen wedstrijden voor je aanbieden, maar je kan wel meetrainen.
Maar dat is eigenlijk, kijk, nu zie ik het wel vaker dat jonge meisjes al bij de BVO's tussen de jongens spelen. Want bij PSV en NEC weet ik dat dat gebeurt. Ja. Maar toen was dat eigenlijk heel uniek. Dus jij speelde toen gewoon tussen de jongens bij NAC. En hoe werd je daar opgevangen? Want ja, je staat toch als enige meisje bij een BVO. Ik denk dat dat toch weer anders is als bij een amateurclub.
Ja, tuurlijk. De eerste training was echt wel zenuwachtig. Weet je wel, dat ik denk van ja, zijn ze wel aardig? Of vangen ze je wel goed op in de groep? Maar ik heb daar echt, ik denk, 2, 3 jaar wel mee getraind. En ik heb het super naar mijn zin gehad. En ja, iedereen ving me altijd goed op. En als ik nu kijk, bijvoorbeeld Bart Verbrugge speelt nu bij het Nederlands Elftal. Daar heb ik dan gewoon mee getraind, weet je wel, bij NAC.
Dus ja, dat ik wilde net vragen, want jij hebt natuurlijk uiteindelijk... ben jij uitgegroeid tot Champions League, topclub in Duitsland... Nederlands elftal, zijn er nog meer gasten? Je noemt nu Bart Verbrugge. Hebben nog meer jongens met wie je hebt getraind het echt gehaald?
Bij NAC, ja, ik trainde wel met... Ik weet ze niet allemaal meer, maar bijvoorbeeld... Ze spelen nu sommigen nog wel gewoon in de Eredivisie of bij...
KKD.
Ja, of keukenkampioen. Ja. En bij NAC zelf ook in het eerste. Maar ook toen ik naar CTO ging, kreeg ik natuurlijk ook een kruisbandblessure. Toen heb ik natuurlijk met Sherendi Sambo gerevalideerd. En hij speelt nu ook bij PSV. Dus ja, zijn wel dat je die dan wel weer later tegenkomt.
Ja, dat is ook wel een beetje de voetbalwereld. Het is zo'n klein wereldje en je komt elkaar... overal weer tegen.
Ja, dat is wel echt leuk.
Maar gaaf zeg. Dus jij was gewoon op Bart Verbrugge aan het schieten toen je klein was.
En nu dat hij dan nu onder de lat staat en het zo goed doet, dat is natuurlijk super.
Ja. En nog super jong ook.
Ja, en dat is natuurlijk super leuk om te zien dat hij het dan ook zo goed doet.
En toen ben je van Marense Boys, je deed combinatie met Marense Boys NAC. Toen heb je de overstap naar CTO Eindhoven gemaakt. Ik heb het in de vorige aflevering ook al hier met Ashley over gehad. Wij speelden bij CTO Amsterdam. Je had een centrum voor topsport en onderwijs. Jij deed dat in Eindhoven. Ja, hoe was dat? Hoe vond jij dat? Want ja, je moest daar dus ook gaan wonen op een campus.
Ja, op het begin wel lastig, want het was oké, ga je door naar de B-jeugd bij Marense Boys. Maar ja, die jongens worden zo fysiek en ik zei van ja, moet je dat willen? En toen kwam CTO Eindhoven en toen zei ik van ja, ik denk dat dit wel echt een kans is om daar gewoon naar school te gaan, te trainen elke dag, te wonen. Voor mijn ouders was het wel een dingetje natuurlijk, want je bent 14, 15 jaar.
Ja,
en ik ging zeggen van, ja, ik ga daar wonen. Ja. Mijn moeder zei, je kan niet eens koken, je kan niet eens wassen. Wat kan je eigenlijk? Ja. En dan ga je daar in je eentje wonen. Dus ik zei van, ja, ik denk wel dat ik dit moet doen. En je woonde daar met heel je team. Dus nee, ik denk dat heb ik 3 jaar gezeten. En dat was wel echt, denk ik, een van mijn momenten dat ik daar echt beter ben geworden door elke dag te trainen. Je speelde ook in een jongenscompetitie. Dus dat was wel echt... Je kreeg daar ook veel meer rust. Je was niet allemaal van het reizen. Je woonde daar. Op 2 minuten zat de school. Op 5 minuten zat het voetbalveld. Dus nee, dat was echt wel, ik denk echt top.
Ja, en je leerde daar heel veel op voetbalgebied. Maar ook buiten het veld leerde je ook heel veel. Gewoon, je bent 14, 15, je wordt heel snel zelfstandig. Je moest opeens zelf de was gaan doen, zelf gaan koken. Ik at altijd AVG, aardappelsgroentevlees. Ja. Opeens zie ik mij de gekke rijst, nasi-gerechten, rijstgerechten, pasta. Je leert er ook wel heel erg van.
Ja, en je leert ook natuurlijk met elkaar samenwonen. Want je zit gewoon heel de dag op elkaars lip. En je leefde in een kamertje. Nou, mijn kamertje was denk ik echt één bij één. Je had er een bed in staan, een waspak. En voor de rest had je niks. Ja. Dus het was wel echt... Ja, ik denk dat ik daar ook wel een van de leukste tijden heb meegemaakt. Ook gewoon wat we allemaal met die meiden hebben soms hebben uitgehaald, weet je wel. Ja. Dat was echt wel, ja, echt heel leuk.
En terwijl je bij CTO zat, kwam ook een mindere periode. Toen heb jij je kruisbanden gescheurd. Ook een hele heftige blessure natuurlijk. Hoe heb je die periode ervaren?
Ja, het was eigenlijk een beetje een tweede jaar. Want ik heb het 3 jaar gezeten, tweede jaar, begin derde jaar. En ja, toen we speelden dat tegen de jongens en... Ja, ik scheurde mijn kruisband, maar ik dacht eigenlijk niet, het is mijn kruisband, weet je wel. Ik kon alles nog, ik was nog heel vrij met alles, met lopen. Ja, en toen kwam dat telefoontje van, ja, je hebt je kruisband gescheurd. Ik weet nog precies, ik was op de campus en ik zei, ja, ik ga niet meer naar school toe. Ik ga naar huis, weet je wel. En dat was wel echt een moeilijke periode, want ja, hun gaan elke dag, gaan met teamgenoten gaan naar het veld. Ze gaan trainen en jij ging elke dag naar de gym en jij zat binnen, weet je wel. En dat was wel echt 10 maanden lang dat je echt wel gewoon moet knokken en in jezelf moet blijven geloven. Maar ja, dat is wel echt, die blessure gun je niemand. En dat is wel denk ik ook wat je mentaal sterker maakt, maar zeker echt een zware periode.
Ja, en ben jij toen nog op de campus blijven wonen of ben je weer thuis gaan wonen?
Nee, ik bleef wel op de campus wonen, want ik dacht misschien het contact met het team en ook het vele reizen, dat niet echt ideaal is voor zo'n blessure. Dus ik bleef wel gewoon op de campus wonen en ik zat daar natuurlijk ook op school. Dus ik ging niet elke dag op en neer. Maar ja, zo kon ik me wel goed focussen op mijn herstel. Ik kon elke dag trainen. Gewoon 5 minuten naar huis fietsen. Gewoon rusten. Dus niet dat vele reizen. Dus dat heb ik wel bewust gedaan.
Jij was natuurlijk ook nog best wel jong toen je je kruisband scheurde. Ja, hoe ging jij daar mentaal mee om? Vond je het moeilijk?
Op het begin vond ik het wel echt lastig. Want ja, je moet je optrainen voor die operatie. Je hebt niet echt nu een doel waar je naar uit kan kijken. En ik weet nog wel dat het net voor het EK was, met onder 19. Ja, dat iedereen naar het... Ja. Jullie gingen allemaal naar het EK. En het gebeurde denk ik 2 weken van tevoren. Ja. En ik zat thuis en ik moest naar jullie kijken, weet je wel.
Dat
dus
schrikkelijk, ja.
Dat was wel echt een heel moeilijk. Maar ik denk wel, na die operatie zet je wel de knop om. En ja, stapje voor stapje kom je dan steeds dichterbij. Mijn trainer zei altijd, ja, het is een hele donkere tunnel. En aan het einde komt er uiteindelijk licht aan die tunnel. En als je doorgaat, dan bereik je het ook.
Ja. Ja, ik weet het ook nog wel heel goed. Ik ben toen ook nog volgens mij bij jou thuis geweest. Voordat je geopereerd werd.
Dat schilderij heb ik nog steeds.
Oh, wat mooi. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik geen eens meer weet.
Had je allemaal fotootjes erin gedaan?
Oh, ja. Ja, en dan zeg maar, dan denk je echt van, het is niet normaal, weet je wel. En je beseft het ook echt pas wat zo'n blessure is als je het zelf hebt. En wat ik wel, zeg maar, heel erg ervaar met een kruisbandblessure is, als je het... Als je er eenmaal in zit, je zit ook echt, wat je zegt, in een tunnel.
Tunnel
je zit in een tunnel, maar je hebt echt tunnelvisie ook. Je maakt stappen en daardoor gaat het ook wel weer redelijk snel.
Ja.
Maar je wordt er ook je leert er ook op heel veel andere vlakken ook heel veel van. En ik denk ook, ondanks dat je die blessure hebt gehad, neem je ook weer heel veel mee in de rest van je carrière.
Ja, je weet precies, je moet gewoon naar je lichaam luisteren, denk ik. En ook wat je zegt, je leert ook heel veel andere dingen. Hoe je op een bepaalde manier moet trainen, hoe je je knie sterker maakt. En ik denk ook door die kleine testjes die je elke maand hebt. En als je die dan haalt, ja, dan geeft dat wel weer vertrouwen. Van, kleine yes, ik heb hem gehaald, ja, weet je wel. We gaan verder naar de, ja, volgende fase.
Ja, oh, super, ja. En toen was je weer fit. En eigenlijk stond CTO er onbekend om je op te trainen, om je te ontwikkelen en dan een stap te maken naar een BVO-team. Jij koos er toen voor in 2019, toen was je weer fit, om de stap te maken naar Heerenveen. Helemaal de andere kant van het land.
Ja.
Hoe kwam je daarbij?
Nou, ik was dus net fit en ik zei van CTO, ik had 3 jaar gezeten en het was tijd om nu wel naar de Eredivisie te gaan en daar te spelen. Alleen ja, ik kom net terug uit een blessure en de kans dat je dan bij Ajax en PSV gaat spelen, die kans is natuurlijk heel klein. En uit zo'n blessure is wel gewoon belangrijk dat je veel minuten maakt en gewoon weer fit wordt. Dus ja, toen kwam Heerenveen en toen dacht ik van ja, waarom niet? Even lekker naar Friesland, helemaal daar wonen. Dus ik zei van, en die gaven me wel de kans dat ik veel zou spelen. Dus ja, toen zei ik van ja, dat ga ik gewoon doen. Ik kende veel meiden daar, we hadden echt een goed, leuk team. Dus nee, ik ben ook blij dat ik daarvoor gekozen heb en daar ook mijn eerste minuut te kunnen maken in de Eredivisie.
Ja, ik denk ook, zeg maar, op dat moment zou je misschien heel veel reacties hebben gehad van hè,
ja,
Jill naar Heerenveen. Wat moet ze daar, weet je wel. Alleen uiteindelijk denk ik zo'n verstandige keuze geweest. En
ja,
ik zou het ook iedereen adviseren om te spelen.
Ja, precies.
Vooral na een blessure, na een kruisbandblessure, maar ook op jonge leeftijd. Je moet gewoon spelen. Maakt niet uit,
ja, wat
waar
je ook
speelt. Je moet, ja, spelen om je te ontwikkelen. En ja, ik weet nog heel goed dat ik dat jij speelde bij Heerenveen.
Ja, en ik weet nog precies. En toen vertelde je, ja, ik kom ook naar Heerenveen. En toen dacht ik al, shit, ik, ja, weet al dat ik weg ga.
Ja,
dat... En jij helemaal, we kunnen samen wonen, samen spelen. En ik dacht, oh kist, ik kan niet zeggen dat ik weg,
ja,
ga.
En dat was zeg maar mijn tijd, in de tijd bij Ajax dat ik minder speelde, ging ik eigenlijk ook voor mijn minuten naar Heerenveen om ook in de Eredivisie te ontwikkelen en minuten te maken. Dus ik jou appen, bellen. Maar ik vertelde het nog niemand, want dat is gewoon zo.
Ja,
als,
dat je, is...
als er nog geen handtekening staat, ja, ga je het nooit nog vertellen, want je weet niet wat er nog kan gebeuren. En ik jou gebeld. Ik kom naar Heerenveen, we kunnen
ik
samen op het middenveld.
Zeggen, ja, leuk.
Weet je wel, jij links. En dan heb je daar, volgens mij hadden we Quinty Sabayo rechts. En dan ik op 10. Dan hadden we helemaal tactiek. En toen kwam ik bij Heerenveen. En toen, volgens mij een week voordat de voorbereiding begon, ja, toen vertelde jij dat je de overstap maakte naar Bayer Leverkusen.
Essen
naar Duitsland. Ja. Nou, ik baalde natuurlijk als een stek, want ik zag het al helemaal voor me op het middenveld met elkaar. Wij speelden in de jeugdelftallen al, ja, elkaar hadden een goede klik. Dus ik baalde natuurlijk heel erg van. Maar jij bent dus na een jaar Heerenveen. Je hebt daar, was dat niet in het corona?
Was corona, ja. En toen was er ook nog dat die competitie zo doormidden ging. Bovenste 4, onderste 4. Wij zaten dat jaar bij de bovenste 4. Dus het was wel echt jammer dat we dat nooit hebben afgemaakt.
Je hebt een half jaar eigenlijk voor Heerenveen, ja, gespeeld. Je hebt een half jaar gespeeld. Toen is Essen bij jou heeft aangeklopt. Maar het lijkt me ook moeilijk dat je eigenlijk een half jaar hebt gespeeld. En dan komt er een ploeg uit de Bundesliga. Heb je daar lang over moeten twijfelen?
Ja, ik twijfelde er wel lang over, want ik dacht toen jij ook helemaal vertelde van ja, ik kom naar Heerenveen en zo. En ik zei ja tegen mijn ouders ook van ja, we krijgen echt wel een goed team bij Heerenveen. Dus misschien moet ik nog een jaartje blijven, weet je wel. Ja, toen uiteindelijk toch gesprekken gehad met Essen. Die haalde toen ook de pokaalfinale. Ze hadden toen echt een goed team met Lena Oberdorf, Lea Schuller. Ze hadden echt een goed team. Ze hadden ook echt jonge talenten die daar verder konden groeien. Dus ik zei van oké, ik ga die stap gewoon maken. En als het niks is, dan zie ik wel weer verder. En toen heb ik die stap gemaakt en ja, eigenlijk heel goed uitgepakt en 2 jaar daar gespeeld. En ik denk dat het voor mij ook goed was om in een andere competitie te spelen. En ik denk dat je daar ook, in de Bundesliga kreeg ik daar echt veel weerstand.
Ja, dus toen ben je eigenlijk in Duitsland gaan wonen. Dan kom je opeens in een ander land, nieuwe omgeving, hele andere taal. Sprak je de taal al een beetje? Of,
nou, ik weet nog heel goed, in Heerenveen wist ik dus al een beetje van, oké, ik ga naar Essen toe. En het was coronatijd. En we wonen daar met 8 meiden of zo in een huis. Maar ik had Duitse les. En ik dacht, ja, shit, ik wil echt niet dat ze dit horen. Want dan denken ze, Jules, allemaal Duits, ja, aan het praten.
Dus ik moet me voorstellen, jij zat in...
Hier was dus
jij woonde op de campus, hè, in Heerenveen. Of in ieder geval,
ja,
in dat gebouw.
Wow.
En jij zit gewoon Duits te praten en je dacht, shit, als ze het maar niet horen.
We hadden echt 4 kamers boven met Daniek van Ginkel, Willianne de Beek en Roos van de Veen zat, ja, er ook. En ik dacht, ja, shit, ik heb 2 keer in de week Duits les. En dan zit ik daar in mijn kamertje lekker Duits te praten. En ik weet nog wel, 1 les kwam volgens mij Daniek binnen. Toen zei ik, oh, Daniek, ik heb nu even geen tijd. En er lag allemaal papieren, Duitse papieren. En ik dacht, ja, dit heeft ze sowieso gezien.
Maar jij
weet
wist
wel
toen al dat er interesse was.
Ja.
Dus toen ben je eigenlijk al een beetje van ik heb nu de tijd ervoor, ik kan beter nu aan investeren om die taal te gaan leren.
Ik dacht, het is coronajaar, ik dacht, ik ga nu gewoon Duitse les doen. Als ik daar kom, dan weet ik al een paar dingen, weet je wel. En ja, dat heeft toen eigenlijk uiteindelijk wel goed uitgepakt.
En nu spreek je het vloeiend, want ik heb laatst een interview van jou gezien. Nou, jij tettert door in het Nederlands, maar in het Duits tette je ook gewoon...
Ja, je hoort natuurlijk wel dat ik uit Nederland kom.
Ik vind dus echt dat je een heel goed accent hebt. Serieus.
Nee. Ik denk altijd als ik praat, zeg ik, oh, jij komt uit Nederland, weet je wel. Omdat ze horen het wel, maar ik versta alles en ik kan alles spreken. Hey,
maar je ook gewoon snel.
Ja, het is niet meer dat ik er over nadenk. Soms vragen ze me ook van, vind je het fijner om Engels of Duits te praten? Dan zeg ik, ja, eigenlijk in Duits denk ik niet meer na. Bij Engels denk ik soms echt nog wel, hoe zeg je dat, weet je wel? Ja, en bij Duits heb ik gewoon van, ja, ik zeg het gewoon. En als je het niet weet, het lijkt ook gewoon op het Nederlands.
Ja, knap hoor. Ja, en ik denk ook wel, als je er woont, dat het ook het snelst gaat. Want je moet het spreken om je te redden. Ja, je kan ook Engels praten, maar het is makkelijker om Duits dan...
Ja, ik zei ook tegen mijn teamgenoot, praat gewoon Duits tegen me en dan leer ik het snelste. Ja. Want als je Engels praat, dan leer je het ook niet, denk ik.
Ja, werd je daar goed opgevangen toen je daar aankwam? Want ja, je bent eigenlijk nog super jong. Hoe oud was je? 17, denk ik?
Ja, 18, 19 denk ik wel.
En dan kom je eraan en ja, hoe voelde dat voor jou?
Nou, eigenlijk wat ik tegen mijn ouders zei, Heerenveen was 2 uur rijden. En Essen was ook 2 uur rijden. Want ja, ik kom zelf uit Breda, het was net over de grens. Dus het was eigenlijk geen verschil qua tijd. Maar ik zei van, ja, ik ga daar wel wonen. En toen heeft Essen ook aangeboden van, ja, het is misschien beter om met iemand samen te wonen die ook Duits is. Dat jullie samen gewoon dingen doen, dat zij jou meeneemt.
Dat je niet alleen voelt.
Ja, dus dat is denk ik wel heel goed voor me geweest. Dat ik het eerste jaar dan samen heb gewoond. En dat zij me gewoon geholpen heeft en meegenomen heeft. Alleen het tweede jaar wilde ik wel echt zelf wonen, op mezelf wonen.
Ja, dat snap ik. En heb je verschil, ja, merk je verschil tussen de Duitse competitie en de Nederlandse competitie?
Ik denk op het begin, toen ik naar Essen ging, was er echt wel veel verschil, veel weerstand. Echt iedereen kon van elkaar winnen. En ja, dat was wel echt een verschil. Ik moest echt wel aanpoten. En ook de manier van trainen. Het is daar veel gewoon lopen, rennen.
Maar dat ligt jou wel, toch?
Ja, dus dat is wel een beetje mijn speelstijl. Ja. Dus dat was wel, maar het was wel wennen hoor. Je was wel echt in die pre-season was je echt wel gewoon kapot, weet je wel. Maar ook de wedstrijden op veel hoger niveau. Dus het ging gewoon veel sneller. Dus dat is wel iets... Ja, dat ik in de Bundesliga wel beter vind dan in Nederland, denk ik. Dat iedereen van elkaar kan winnen. Alleen ik denk dat het nu Engeland de competitie echt beter is. En dat Duitsland misschien een beetje achterblijft.
En je hebt toen 2 jaar bij Essen gespeeld. Toen heb je de overstap gemaakt naar Bayer Leverkusen. Hoe was dat?
Ja, het was eigenlijk... Bij Essen had ik 2 jaar getekend. Mijn contract liep af. En ik zei van ja, ik kan verlengen, maar ik kan ook naar een andere club. En Leverkusen was eigenlijk een beetje de concurrent. Want ja, ze liggen een beetje in hetzelfde gebied. En het was ook maar 2 uur. En ze kregen echt een goed team. En ik wist ook van Essen gingen er 2 meiden naar Leverkusen. En toen dacht ik van ja, ze speelden echt wel... Essen was altijd een beetje top 6, 7. En Leverkusen speelde wel top 5, 4. Dus ik zei van ja, ik ga dat gewoon doen. En er gingen 2 andere meiden. En ja, dat is eigenlijk een van de beste seizoenen die ik daar heb gespeeld.
Ja, want je had natuurlijk echt een geweldig seizoen. Volgens mij zag ik elke week Bayerns gescoord of team van de week. En weet ik allemaal wat je
daar... Ja, ik denk dat dat echt wel een van de beste seizoenen is die ik ooit heb gespeeld.
Dat voelt ook voor
jou
zo.
Ja, dat voelt ook echt zo.
Maar hoe komt dat dan? Komt dat dan om de meiden om je heen? Of voelde je jezelf in dat seizoen gewoon heel goed? Of...
Ik denk dat het ook wel met trainers te maken heeft, hoor. Want een trainer kan je ook maken, maar die kan je ook echt breken.
100%, zeker.
En ik denk, toen was Robert de Pauw trainer. En...
Nederlands?
Ja, maar ik wist niet dat hij kwam. Ik had al getekend. Ja. En toen, hij gaf me gewoon zoveel vertrouwen. En ook op het veld. En ook met individuele trainingen. Dat heeft me zoveel beter gemaakt. En ook op het veld. Ik dacht altijd, bij Essen had ik wel een beetje van... Als ik slecht speel, ja, ik word gewisseld, weet je wel. Ik ga eruit. En dat gebeurde ook een paar keer. Dat je dan een beetje zo op het veld staat van... Ik maak een fout, want ik word gewisseld. Ja. En bij Leverkusen had ik dat op het begin natuurlijk ook heel erg. Want ja, ik nam dat mee. Van ja, shit, ik heb fout gemaakt. Ik denk dat ik er nu afga. En dat... gevoel nam hij wel bij mij weg. Van, ik vertrouw jou, ik heb vertrouwen in je. En daardoor ging ik ook gewoon vrijer spelen. En gewoon, ja, gewoon niet nadenken of niet denken van, ik maak nu een fout. En ik denk dat dat wel echt een grote rol heeft gespeeld.
Bizar ook hoe belangrijk dat is, hè? Vertrouwen wat je krijgt van een trainer. Ik merk dat zelf ook. Als jij gewoon vrij in het veld staat, zonder dat je denkt van, oh, ik word nu gewisseld of ik kan geen fouten maken. Dan speel je zo anders. En als je zegt, als jij dat zo ervaart bij Leverkusen, dan... Ja, zie je ook gewoon hoe belangrijk dat is.
Ja, nee, dat was echt wel. En dat is een van de beste seizoenen die ik daar gespeeld heb. Met ook dat ik belangrijk kon zijn voor het team. En ja, daar wilde ik wel op dat team wel mijn stempel drukken.
Ja, en dan val je natuurlijk ook op bij andere clubs. Als je vaak in het team van de week komt. Of je scoort belangrijke, wat je zei, belangrijke doelpunten in de derby. Derby. Wat is derby in het Duits? Wat, hoe zeg je dat?
Zeggen ook derby.
Zeggen ze ook derby? Ja. Derby.
Derby.
Ja, schön, sehr schön. Maar dan val je natuurlijk op bij grote clubs. En toen kreeg je via je management te horen dat de topclub Bayern München. Wat, ja, hoe, weet je nog wanneer je dat te horen kreeg?
Eigenlijk de laatste wedstrijd speelde tegen Bremen uit.
Ja.
En ja, ze hadden expres niks gezegd. Want ja, ze wilden gewoon... Ik had sowieso nog een jaar contract, dus... Ja, ik hield ook gewoon nergens rekening mee. Ik dacht van, ja, ik zit volgend jaar gewoon nog bij Leverkusen. Ja. Ik heb het naar mijn zin. Ik heb een supergoed seizoen gehad, dus waarom zou ik weggaan? En ja, toen op het einde van de competitie, toen kreeg ik dat belletje van, ja, Bayern München heeft zich gemeld. En ik geloofde het niet, weet je wel. Want dat is wel echt de club waar je voor wilt spelen. Is, daar heb je vroeger altijd naar gekeken, zeker, met Arjen Robben. Ja. En toen zei ik van, ja, ze hebben voor jou gemeld. En ik zei van, weet je het zeker, weet je wel. Ik geloofde het niet. Het kwam niet echt binnen bij me. En toen zei ze van, ja, ja, volgende week willen ze op gesprek met je. Dus ik zei van, ja, tuurlijk sta ik ervoor open, weet je wel. Het is zo'n grote club. Maar aan de andere kant dacht ik ook van, ja, ik heb zo'n goed seizoen bij Leverkusen gehad. Moet ik nu die stap maken? Dus dat was voor mij wel echt een lastige keuze.
Dat snap ik. Heb je daar lang over moeten nadenken? Heb je veel gesprekken gehad?
Ja, ik heb wel ook met Andries gesproken, met mijn ouders gesproken.
Andries Jonker, de bondscoach.
Ook met mijn ouders gesproken. Nou, mijn moeder zei in eerste instantie, weet je wel, want ze zag het al. Ik kwam nu elk weekend naar huis. En toen zei ze van, oh, Jill München, 8 uur rijden, vliegtuig.
Dat zijn toch moeders, hè?
Ja, en dan zegt ze van, oh, ga je dat echt doen? En dan ging ze allemaal smoesjes gebruiken, weet je wel. Ging ze zeggen bijvoorbeeld aan het eettafel, oh, jouw vriendinnen gaan jou gewoon missen in Leverkusen, weet je wel. En ik zei, mam, het is niet dat je vriend... Ja, je maakt wel vriendschap, maar je moet ook naar jezelf kijken, weet je wel. Zij ze van, ja, ja. Ze twijfelde heel erg omdat ze me dan niet zag. Maar mijn vader zei van, ja, weet hoe vaak komt zo'n club voorbij, weet je wel. Kijk, ik kon ook nee zeggen en bij Leverkusen blijven. Maar dan, hoe groot is de kans dat ze volgend jaar weer komen? Of dat je weer zo'n seizoen draait? Ja. Dus toen heb ik gezegd van, oké, ik ga het doen. En ik zie wel hoe het uitpakt.
En dan kom je opeens bij Bayern München binnen. En teken je daar een contract. Kom je daar in de voorbereiding binnen. Met hele grote speelsters. Ja. Kijk je daar dan tegenop? Tegen die speelsters die daar spelen?
Nou, het was ook dit keer was het eerste team dat ik gewoon niemand kende. Dus ik was gewoon echt van, oké, ik kom daar en ik ken gewoon geen één speelster. Ja, ik ken ze wel, maar niet...
Stanway, Harder.
Ja, ik ken ze niet persoonlijk. Dus dat was wel echt nieuw. En natuurlijk tegen Stanway, die heb ik op het WK zien spelen. Nou, echt fantastische speelster. Harder, Eriksen, maar ook Clara Buhl, Lea Schüle. Echt, echt goede speelsters. Dus nee, ik was echt blij dat ik die stap heb gemaakt en... Dat ik ook gewoon echt veel van hun heb geleerd dit jaar.
En ja, hoe kijk je terug op dit seizoen bij Bayern München?
Ja, aan de ene kant, je kan altijd achteraf kijken van... ja, had je niet nog een jaar bij Leverkusen moeten blijven? Daar had je alles gespeeld. Nu heb je misschien minder minuten gemaakt, minder gespeeld. Alleen ik kijk ook van, ja, wat heb ik dit jaar geleerd? En op de training, het niveau was zo hoog. Je speelt met de, wat je zegt, beste internationals van bijna elk team of elk land. Dus daar heb ik wel echt veel geleerd. En natuurlijk ben ik een speelster die... soms wel echt opvreet als ik niet minuten kan maken of me niet kan laten zien. Dus dat, ja, dat leer je dan ook weer van een seizoen alles spelen naar een seizoen van dat je misschien een paar kansen krijgt. Ja. Dus dat is wel lastig, maar ik denk, ja, heel veel kunnen zeggen van ja, dit was de verkeerde stap of dit had je niet moeten doen. Maar ik denk niet dat het een weggegooid jaar is geweest.
Nee, ik denk, je leert ook heel veel van het trainingsniveau. Ik denk dat het nog nooit zo hoog is geweest.
Ja, ik denk dit...
Als je dat vergelijkt met Leverkusen of Essen of... Heerenveen of het Nederlands elftal, kan je dat eigenlijk met elkaar vergelijken? Het trainingsniveau van Bayern München en het Nederlands elftal?
Ja, ik denk wel dat dat bij elkaar ligt ook. Maar ja, ik merk ook als je in München komt, ja, je hebt zoveel internationals van zoveel verschillende landen, dat dat niveau zoveel omhoog gaat. Ook paas en trap, positiespel. Als je in de rondo staat, ja, je komt er soms gewoon niet uit, weet je wel.
Je moet altijd aanstaan, ja, eigenlijk.
Dus dat heeft me wel echt veel gebracht ook.
Nou, uiteindelijk, wat ik me dan afvraag is, voel je dan ook... dat het misschien als weinig kansen voelt, dat als je dan de kans krijgt om in te vallen, dat je ook denkt van nu moet ik het laten zien. Dat lijkt me wel echt heel moeilijk.
Ja, dat zo voelde het wel een beetje van oké, als ik nu de kans krijg of als ik nu erin kom of nu een keer basis sta, dan was ik wel echt gebrand om het te laten zien, weet je wel. Van dat je me eigenlijk wil bewijzen van ja, je kan mij ook opstellen of je kan mij ook meer laten spelen. Dus dat was wel, ja, daar was ik wel echt op gebrand.
En dan, je hebt natuurlijk ook, je hebt echt wel aardig wat invalbeurten gemaakt. Het is niet dat je helemaal niks gespeeld hebt. Dus je bent ook echt onderdeel van het team geweest. En jullie hebben dan de titel gewonnen. De Bundesliga, hoe voelde dat?
Ja, natuurlijk bij Essen en Leverkusen. Het is leuk om in de Bundesliga te spelen, maar je speelde nooit echt om de prijzen. Nee. En bij München, ja, je komt daar. Het is zo'n andere sfeer. Want Kijk, als je bij Essen of Leverkusen een keer een wedstrijdje verliest, ja, het is niet zo erg. Ik weet nog wel, we speelden gelijk tegen Nürnberg volgens mij. Ja, dat is gewoon, dat kan niet, weet je wel. Dat kan niet voor een Bayern München dat je van hun verliest of gelijk speelt. En dat merk je meteen, weet je wel. Dus dat is wel een hele andere sfeer in de groep ook. En ja, we waren zo gebrand om alles te winnen en weer die titel te pakken. Omdat ze vorig jaar natuurlijk ook gewonnen hebben, wilden ze hem dit jaar ook pakken. Dus nee, dat voelt natuurlijk echt wel, ja, het is extra competitief om met hun te trainen en gewoon elke wedstrijd te willen winnen. Je weet gewoon, je komt daar, je moet winnen.
En wie vind je de allerbeste speelster van München als je met haar op het veld staat?
Ik denk wel, lastig te zeggen, want ik vind er heel veel goed. Maar ik denk dat ik vind Linda Dahlman dus echt heel goed. En ik denk dat zij is gewoon zo'n complete speelster. Ook gewoon rechts, links, benig, zo creatief. Ik vind haar wel goed. Ze speelt misschien dit seizoen ook minder, maar ze is echt een goede speelster.
Maar hoe kan dat dan? De trainer die ziet het dan niet.
Ja, ik weet niet. Ja, wat ik zeg, trainer maakt je of hij stelt je niet op. Maar ik vind haar wel echt goed. Maar andere speelsters, ik vind, ja, Georgia Stanway, die ziet iedereen dat die gewoon supergoed is. Dus ik denk dat ik van veel speelsters veel dingen kon leren. Maar bijvoorbeeld van een Pernille en een Mak, daar kan je weer ook, weet je wel, die hebben heel veel ervaring, kan je ook weer andere dingen leren.
Mooi. Nou, dan heb je de titel gewonnen, de Bundesliga gewonnen. Maar je hebt natuurlijk ook nog heel veel periodes dit seizoen bij het Nederlands elftal gehad. Welke periode staat jou nog het meeste bij? Blijft jou het meeste bij?
Ik denk wel het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Dat was wel afgelopen zomer. Want dat was ook mijn eerste eindtoernooi met het Nederlands elftal. Dus dat is denk ik extra speciaal omdat dan meteen in zo ver weg is. Dat is wel echt, dat was wel een van de mooiste toernooien die ik denk heb meegemaakt. Ook vanuit de jeugd, maar nu ook met het echte Oranje. Dat blijft mij wel echt bij.
Ja, daar droom je van. Sinds dat wij bij de onder 15 zitten, dan dromen we ervan om op zo'n eindtoernooi te spelen. Je zit er natuurlijk al 3 jaar geleden heb je debuut gemaakt. Je zit er al 3 jaar bij. Toen heb je debuut gemaakt. Toen kwam er op een gegeven moment met het EK, met Mark Parsons. Toen heb je de hele voorbereiding meegedaan, werd je net niet geselecteerd. En nu uiteindelijk het WK werd je wel geselecteerd. Hoe voelde dat voor jou, dat je een hele voorbereiding meedoet en dan net op het laatste afvalt? Dat lijkt me toch wel heel zwaar.
Ja, was het ook, want ja, je wilt je in de voorbereiding laten zien en ja, je wilde het goed doen. En dan kwam dat belletje van, ja, je zit er net niet bij of ja, je gaat niet mee naar het EK. Dat is natuurlijk echt jammer en ja, ik wilde natuurlijk super graag mee. Maar toen ging ik me ook gewoon focussen op het seizoen bij Leverkusen. Ik ging daar bij de groep aansluiten, ik kon heel de voorbereiding meedraaien. Dus dan ben ik wel iemand die snel de knop omzet van, oké, ik ga dan nu gewoon focussen op mezelf en bij de club en het Nederlands elftal. Dat speelde toen het EK en ik dacht van, oké, ik ga gewoon de voorbereiding spelen bij Leverkusen en daarna hoop ik er weer bij te zitten door als ik goed presteer.
Ja, en toen heb je eigenlijk helemaal teruggeknokt, supergoed seizoen gehad en toen zat je er eigenlijk ook weer gelijk bij.
Ja, daarna. Klopt. Ja.
En eigenlijk ook nooit meer weg geweest.
Nee, klopt. En ja, daar ben ik ook gewoon blij mee. En ik dit seizoen natuurlijk ook, heb minder minuten gemaakt, maar dat ik dan wel het vertrouwen krijg dat ik er wel bij zit, dat ja,
zegt ook heel veel.
Ja, dat doet je ook echt goed.
Ja, ja, en dat moet je denk ik ook vertrouwen geven dat ze het wel ook echt in je zien en dat je gewoon zo moet doorgaan. Wat is de wedstrijd die jou het meest is bijgebleven van Nederlands elftal?
Ja, sowieso denk ik ook mijn WK-debuut, al was het maar een paar minuten. Het was wel natuurlijk super mooi dat je dan in Sydney je debuut mag maken. Dus dat was wel een mooie wedstrijd. Maar ook denk ik wel mijn debuutwedstrijd in Cyprus. Dat ik net niet scoorde, weet je wel. Dat ik op de keeper schoot, weet je wel. Dus nee, dat zijn wel mooie wedstrijden.
En je eerste goal moet nog komen, hè, in Oranje? Ja,
die komt eraan.
Wanneer komt die?
Ik hoop het snel.
Mooi. En ja, wat ik ook al zei is, wij hebben natuurlijk in de jeugd elftallen altijd samengespeeld. Heb je daar nog iets van wat je denkt, nou, dat is me bijgebleven? Wij hebben natuurlijk heel veel meegemaakt. Ja. Ik moet zeggen dat ik heb namelijk, op Snapchat krijg ik altijd die herinneringen. Weet
ja,
je wel.
Niet normaal.
Ik krijg nog steeds herinneringen dat wij daar, op een gegeven moment was het zo'n hype, dat iedereen ging, hoe noem je dat? Dat dansje. Ging raven?
Raven. En Kirsten kon het.
Gingen we dat elke keer na het eten, gingen we dat oefenen in de kamer. Nou, die filmpjes echt.
Ja.
Ik zal ze nog even opzoeken en naar je sturen, maar het is hilarisch. Wij staan er helemaal gek in. Op een gegeven moment kwam Chastity er nog bij. En Chastity Grant. En dan gingen we ook allemaal gaan zingen en weet ik allemaal wat.
Nee, dat blijft me wel. De jeugd-EK's waren altijd super grappig. En ik weet nog wel dat wij roomies waren. En jij elke dag 6 uur wakker was en honger had. En dan hoorde ik alweer papiertjes naast me ritselen. Dat ze alweer een muslireep aan het eten was.
Ja, maar jij werd altijd door de wekker wakker om 9 uur. Want we moesten 9:30 ontbijten of zo. Ik zat dan om 6 uur alweer helemaal gespannen.
In bed.
Vol adrenaline, weet je wel.
Dan zat je op die iPad, zat je allemaal Mario Kart spelletjes te doen. En dan had je het geluid ook gewoon keihard staan. En iedereen werd wakker. En dan ging je zo weer weer iets ritselen. En dan werd ik wakker en dan zei ik, ja, heb je goed slapen? Ik ben al 3 uur wakker hoor, zei ze dan.
Ja, ik sliep heel slecht, dat weet ik nog wel. Of in ieder geval, ik was al heel vroeg wakker. Ja. En wat ik ook nog echt mooi moment vond, was dat op een gegeven moment, wij wisselden vaak een beetje af aan de linkerkant. Of jij stond links buiten, ik links half of andersom. En op een gegeven moment hadden we een wedstrijd op het EK volgens mij. En wij konden elkaar zo goed vinden op het veld. Altijd combinaties en allebei crossballen. En toen kregen we op een gegeven moment in de besprekingen te horen van de twee speelsters. Nou, alles gaat over links. Jullie spelen alleen maar naar links. Nou, ja. Toen kregen we een soort van nog ruzie in het team. Want wij alleen maar naar elkaar speelden. Maar ja, dat was helemaal niet...
Ja, dat weet ik nog wel. Dat dan die rechterkant niet benut werd. En dat wij dan alles over links deden. Ja, maar ik krijg geen ballen, weet je wel. Toen dacht ik echt van, oh...
Ja, mooi. Ja, mooie tijd. En ja, echt super mooi om te zien dat je het echt gehaald hebt. Het Oranje en er al zo lang vaste waarde bent. Ik hoop ook dat... je straks ook echt een waarde gaat worden in de basiself. Ik denk dat je dat...
Ja, dat wil ik zelf ook. Zowel ook zeker verdiend.
En ik denk ook een heel mooi doel om naartoe te werken. Ja, mooi om die herinneringen weer omhoog te halen van de onder 15. En ik denk ook, als je kijkt van de onder 15 tot nu, is er ook heel veel veranderd. In het vrouwenvoetbal ook de populariteit en hoe er naar gekeken wordt. Ik denk, toen wij bij de onder 15 zaten... Ja, was het nog niet op tv?
Speelde op kunstgras, ja, en zal bommel ergens.
Precies, ja. Slechte velden. Als ik nu zie, als ik bijvoorbeeld naar jou ga kijken... als je in Nederlands elftal speelt... grosvesten of galgenwaard. Het zit gewoon helemaal vol. Ja, het is echt fantastisch. Ja, hoe ervaar jij eigenlijk die populariteit rondom het vrouwenvoetbal? Want ja, jij zit er eigenlijk middenin natuurlijk.
Ja, ik kwam er juist net bij na dat 2019, na dat EK. En dat was natuurlijk een hype dat ze dat wonnen. En ik... Ja, kreeg ze superveel aandacht. En ik denk dat het daardoor ook echt is gaan groeien. En wat je nu ook zegt... wij speelden op bijveldjes. Het was kunstgras. En nu is alles zo goed geregeld. Alles is top geregeld. Je vliegt naar de wedstrijden in een charter. Je hebt de beste hotels. Ja, ik denk dat het echt op dit moment echt in de hype zit.
En een charter voor de mensen? Jij vliegt in een privé vliegtuig.
Gewoon alleen voor ons team. Ja, dat heeft ook niet iedereen, weet je wel.
En jij, als jij bijvoorbeeld van Bayern München naar Nederland vliegt, omdat je moet melden voor Nens Team.
Dat wordt allemaal geregeld.
Alles wordt geregeld.
Vluchten worden geregeld. Als je bijvoorbeeld vervoer nodig hebt van als je op Schiphol landt naar Zeist, dat wordt allemaal geregeld. Dat was
bizar, hè?
Eerst niet. En er zijn dus meiden die dat van het begin af aan hebben meegemaakt. En Sherida en Lieke, dat ze ook gewoon niks hadden. En ja, zij zijn wel echt voorbeelden dat die het voetbal zo groot hebben gemaakt. En dat wat wij nu hebben, komt ook echt grotendeels door hun.
En hoe voelt het dan als je in zo'n vol stadion speelt?
Ja, dat is natuurlijk super vet. En ook dat er zoveel publiek is. Ik weet nog wel dat wij dan, weet je wel, van die kwalificatiewedstrijden hadden, dat alleen familie dus had. En nu zitten er gewoon zoveel fans. Maar niet alleen thuiswedstrijden. Laatst spelen we in Finland, zitten ook zoveel oranje fans. Dat is gewoon, ze reizen overal mee naartoe.
Ja, super mooi. De stappen die er worden gezet. En ook als je, wat je net allemaal benoemt, ja, als je dat vergelijkt met een aantal jaar geleden, wat je Sherida die heeft het van het begin af.
Dat, ja, dat vertelt ons ook altijd van, ja, vroeger was het echt niet zo. Jullie moeten echt blij zijn, weet je wel, wat nu allemaal neergezet wordt. Dus dat zegt ze ook al tegen de jongere meiden. Dus ik denk dat dat ook goed is.
Ja, super. Laten wij doorgaan naar de grabbelton. Je ziet hiervoor een grabbelton staan. En wij kunnen om de beurt er eentje pakken en dan staat er een vraag op en die stellen we aan elkaar. Okay, kan jij ook nog wat vragen stellen?
Dan begin ik wel.
Ja, begin jij maar.
Welke les van een coach vergeet je nooit meer?
Jeetje. Nou, Sjaak Polak, die staat er wel in, denk ik. Omschakelen. Ja, ik denk... Tenminste, dat is gewoon even de eerste die in me opkomt, is dat... Sjaak was gewoon, die legde gewoon de training stil, hè? Die floot gewoon zo hard dat als hij zag dat ik wandelde of wat dan ook, hij legde de training stil en hij zegt: Kirsten, kijk even om je heen, je moet omschakelen. En ik denk wel dat dat me nog wel gewoon heel altijd bijblijft van altijd op het hoogste tempo omschakelen. Je moet je PR halen, je moet je hoogste
dat sprint horen wij
halen. Ja. Dus ik denk van heel veel trainers heb ik heel veel geleerd, maar dit is gewoon even die het eerste in me opschiet of in me opkomt. Is echt het omschakelgedeelte. En dat je echt, als je wil scoren, ga je keihard sprinten. Maar als je moet verdedigen, moet je ook even hard sprinten. En dan kan ik me gewoon heel erg herinneren dat hij gewoon heel die training stillegt. Dat je echt denkt van, ja, nu kijkt iedereen naar mij. En dat hij ook echt zei, als dit nog 3 keer gebeurt, dan ga je maar douchen. Dan ga je maar het veld af. Dus ja, dat is denk ik wel de les die mij wel het meest is bijgebleven.
Ik denk dat je daar ook wel echt in gegroeid bent. Want in het begin was het altijd alleen maar scoren op 10 naar voren. Ja. En terug deed je niet zoveel. Nee, maar dat is nu wel echt veranderd.
Nee, daar heb ik wel echt stappen in gezet. Dus daarom blijft me dat ook wel het meest bij.
Nou, eentje voor jou.
Wat is de leukste wedstrijd die wij samen hebben gespeeld?
Ik denk ergens op het EK wel. Maar welke? We hebben zoveel wedstrijden gespeeld. Kwalificatiewedstrijden.
Ja, welke? Ja, ik ga natuurlijk geen antwoord geven. Jij moet eerst antwoord geven. Dan geef ik daarna mijne.
Ja, ik denk wel op het EK tegen Frankrijk. Dat jij linksbuiten stond, ik linkshalf of andersom. Dat elkaar, wat je zegt, we konden elkaar altijd zo goed vinden. Wonnen toen ook, gingen naar de halve finale. Dus ik denk dat dat wel, dat blijft wel bij. Zo al die wedstrijden op het EK eigenlijk wel.
Ja, welke mij het meest bijblijft, dan moet je zeggen als ik het niet goed heb, is die tegen IJsland. Toen kwam jij terug van je kruisbandblessure.
Ik weet ook dat filmpje.
En we wonnen 2-1, volgens mij. En ik scoorde de 1-0.
Ja, echt een zieke goal.
Een zieke goal, maar was een halve voorzet. Maar het was echt een wereldgoal. Ja. En vervolgens kwam jij weer terug bij de jeugdelftallen, omdat je terug kwam van je kruisbandblessure. En toen schoot jij even een afstandknal in. En toen wonnen we 2-1. Ja, toen hadden we allebei gescoord. Ja, en toen gingen we naar het EK.
Die was ik echt vergeten.
Toen waren we gekwalificeerd voor het EK. Weet je het nog? Ja. Ja, ik kan me ook nog helemaal herinneren. Dus jij zo met die arm echt precies zo.
En jij
zo
sprong helemaal.
En ik spring op jou. En ja, die video is ook echt geweldig.
Ik weet ook wel, toen ik was echt 3 minuten. Ja. En dan zie je op dat filmpje zo dat je helemaal naar me toe komt. Zo die hand, kom op. Het was 3 minuten.
Ja, want je kwam er 3 minuten in.
Ja.
Ja, en toen scoorde je.
Ja. Het was echt, die was ik echt helemaal vergeten. Ja.
Dat was echt geweldig. Ja. Nou, jij mag er weer een pakken.
Welke sport zou je doen als voetbal niet bestaat?
Ja, tennis.
Ja?
Jij zei ook, ja, ik heb altijd getennis en gevoetbald. Ik heb dat ook. En op een gegeven moment moest ik kiezen of tennis of voetbal. Voor tennis moest ik meer gaan trainen en voor voetbal ook. Toen heb ik voor voetbal gekozen. Maar ik moet zeggen, zoals vorige week was ik op vakantie. Dan vind ik het ook altijd nog leuk om even te tennissen. Ik vind trouwens padel nu ook heel leuk. Ook. Dat ben ik nu ook een beetje aan het... aan het oefenen. Ik moet zeggen, ik sta heel vaak in het net en tegen die wand aan.
Want
je bent al tennis gewend. Met tennis heb je toch een andere slag. Maar ik denk al tennis of padel.
Ja, het padel was er toen nog niet echt.
Nee,
maar
tennis vind ik ook echt een hele leuke sport. Ja. Wat is je minst favoriete positie?
Ja, ik weet het wel. Kijk, ik ben linksbenig en je hebt heel weinig linker verdedigers of linksbenige verdedigers. Dus dan is het heel makkelijk gezegd om zeg maar te zeggen van, oh ja, jij kan wel op linksback spelen, weet je wel, omdat jij linksbenig bent. Maar ik haat die positie.
Maar waarom?
Gewoon. Ik vind dat zo'n verschrikkelijke positie. Je kan niks. Je moet de bal breed of naar voren spelen of terug op de keeper. En als je dan even mee naar voren wil, terug. Dus nee, ik heb vroeger daar echt wel een paar keer gestaan, ook in de jeugd. Maar ik vind dat echt een verschrikkelijke positie. Ook gewoon...
Maar in het huidige voetbal kan je toch
wel. Ja, opkomen. Nu wel. Maar vroeger vond ik het echt. Dan zei ze, ja, Joey staat linksback vandaar. Ik dacht van, ja, alleen maar omdat ik links ben, zei ik dan ook, weet je wel.
Ja, ik weet het nog. Volgens mij is het ook een keer bij Nederlands Elftal gebeurd.
Toen zeiden ze van, ja, je bent links.
Kwam jij weer met die alleen omdat ik links ben.
Ja, we hadden zo heel weinig speelsters die links waren. En dan dacht ik altijd van, ja, omdat ik links ben, moet ik daar maar spelen, weet je wel. En op het middenveld kan je naar voren, je kan wegdraaien. Ik had het idee altijd op linksback stond je daar een beetje zo aan die zijlijn geplakt.
Ja, je zit wel geplakt, ja.
Nee, dus dat is wel echt een positie waar ik echt nooit wil spelen. Ze zeggen altijd, ja, je kan het wel worden. Ja. Maar ik zei van, je hebt er zo weinig. Ik zei van, ik zie mezelf daar niet.
En ook niet als Jonkers zegt van, je staat linksback basis?
Ja, dan misschien wel. Dan doe ik het wel.
Oké. Nou, dit was de grabbelton alweer voor vandaag. We kijken ook altijd naar de toekomst van onze gasten die aan tafel zitten. En ja, ik ben ook wel benieuwd waar jij je ziet staan over 5 jaar.
Over 5 jaar? Ik heb nu 4 jaar in Duitsland gespeeld, maar ik wil sowieso ook in Engeland voetballen. En die competitie is nu echt supergoed. Ik zie een City kan van die verliezen, die kan van die winnen. Dus nee, ik zie mezelf ook wel echt nog in Engeland spelen. En wat je zegt, ik hoop dat ik over 5 jaar ook gewoon een vaste waarde ben in de basis van het Nederlands elftal. Dat ik daar belangrijk kan zijn. En ja, over 5 jaar in Engeland spelen, een vaste waarde zijn. En ik hoop nog meer prijzen pakken. Ik heb nu 1 prijs gepakt en ik hoop er nog wel meer te pakken.
Smaakt naar
meer.
En heb je een droomclub waar je voor wilt spelen?
In Engeland vind ik Arsenal of Manchester City wel echt een mooie club. En daar hoop ik ooit nog wel voor te spelen.
Tot wanneer loopt je contract bij München?
Ik heb nu nog een 2 jaar contract. Dus... ja, op dit moment zit ik nog goed. Maar ja, ik weet niet wat de toekomst brengt.
En zie je jezelf nog lang in Duitsland spelen? Of zou je graag de stap willen maken?
ja, wat ik zeg, ik heb nu 4 jaar in Duitsland gespeeld. Misschien is het juist ook goed om iets nieuws te beginnen of een nieuwe competitie. Gewoon een nieuwe start en in een andere competitie waar je misschien nog meer uitgedaagd wordt. En ik denk dat dat voor mij goed is na 4 jaar Duitsland of na een paar jaar Duitsland.
En na je carrière heb je natuurlijk je voetbal niet heel je leven. Wat zie jij jezelf doen na je voetbalcarrière?
Nou, eigenlijk studeer ik nog. Ik doe pedagogiek. En dat is eigenlijk iets heel anders. Ik deed altijd in Heerenveen sportkunde. En dan zat je zo in de sport en dan kwam je van de training weer in de sport. Dus toen zei ik van, ja, ik ga gewoon iets heel anders doen.
Hoe lang ben je daar nu mee bezig?
Het is 4 jaar, maar ik ben nu... Ja, het is online, dus het is wel soms doe je iets meer, andere keer doe je iets minder. Dus nee, ik zie mezelf wel... Ja, het is gek omdat ik iets met kinderen doe, maar iets van... Kinderdagverblijf, iets zou ik echt wel heel leuk vinden. En niemand, iedereen zegt altijd, jij met kinderen, weet je wel. Niemand verwacht dat. Maar ik zei van, het is gewoon iets heel anders. En als ik nu naar die studie kijk, het is, ik vind het gewoon leuk, weet je wel, om dingen te leren. Ja.
En hoe lang ben je daar nu mee bezig?
Ik denk nu wel al bijna 2-3 jaar.
Ja. En dan heb je natuurlijk ook nog wel rustige tijd voor, want je voetbalt eerst nog.
Dus ik zei ook, ik hoef nu niet te haasten om het snel af te maken, maar... Ik zie mezelf daar wel in werken.
Superleuk, ik had het ook niet niemand verwacht.
Nee. Niemand verwacht dat. En dan zegt ze altijd, jij. Maar ik denk bij mezelf van, ja, gewoon iets heel anders. Ja. Misschien kun je niet
ook,
in de sport.
Maar het is ook heel fijn, hoor. Dat je niet alleen maar altijd met de sport bezig bent. En,
ja, het geeft wel echt afleiding.
Super, nou, ik ben benieuwd. Ga eerst nog maar even een paar jaar voetballen. Niet nu al een kinderdagverblijf.
Luiers verschonen.
Nou, mooi einde. Ik wil je heel erg bedanken voor je tijd. En superleuk dat je hier was. Ook leuk om je te zien, want... Ja, wij zagen elkaar natuurlijk in de jeugd super vaak bij het Nederlands elftal. Nu in Duitsland, of Rotterdam, München is wel wat verder.
Verder weg,
dus,
ja.
Ja, heel erg bedankt en ik wens je heel veel succes. Nieuwe seizoen. Ik ben benieuwd. Ja, ik blijf je volgen en we blijven elkaar zien. En luisteraars, bedankt voor het luisteren. En ik zie jullie weer in een nieuwe aflevering. Ciao! Maker District Podcast.